Goedemorgen allemaal. Nou zou je denken, nou heb je me de laatste tijd heb je me zonder stropdas gezien. Maar ik vond dit zo grijs. En toen dacht ik, ja, er moet iets vrolijks bij. Dus dat is mijn reden waarom ik vanmorgen mijn stropdas heb aangetrokken. Omdat het een beetje waar. Mannen zijn ook af en toe ijdel, hè? Klopt dat? Ja, oké, klopt. Ja. Sommige mannen meer dan anderen, maar goed. Nee hoor, maar... We gaan het dus vanmorgen hebben over vrijheid. Niet om de vrijheid om de al of niet een stropdas te dragen, want de meesten doen dat toch niet. Dus je hebt de vrijheid om volgende week een stropdas mee te nemen. Misschien van je opa of zo. Zou het leuk zijn als de jeugd volgende week allemaal met stropdas hier aan kan zetten, toch? Oké. Vraag aan je opa een stropdas. Ja, hij heeft er vast nog wel eentje. Ik heb een grote voorraad met stropdassen. En ik draag ze bijna niet meer. Het is wel leuk. In Israël kon je daar trouwens helemaal niet meer aankomen met stropdassen. het is altijd warm, hè. Ik ga spreken over vrijheid. Onze vrijheid in Christus. Klopt dat? Zijn we al... En wij gaan de teksten Galaten 5 vers 1 en 13 behandelen. Komen we direct bij. Vind je het niet heerlijk om in een vrij land te leven? Zo geweldig. Je mag hier vrij spreken. Je mag hier vrij zeggen wat je denkt. Wordt niet altijd helemaal gewaardeerd. En vrijheid om te kiezen bijvoorbeeld. Vrijheid om niet te kiezen. Vrijheid om te eten wat je wil. Behalve thuis. Van eet je wat de pot schaft trouwens. Vrijheid om je beroep te kiezen. Vrijheid om een studierichting te kiezen, min of meer. Hè? Enorm veel vrijheden. Van de week ging het een beetje mis met de vrijheden in Poelenburg. Zaandam kwam in het nieuws overal. Vrijheid wordt niet altijd even goed gebruikt. Wij gaan vanmorgen kijken wat vrijheid is, waarvan we vrij zijn geworden en welke vrijheid we hebben om dingen te doen. Als christenen spreken we veel over het evangelie van genade. En vanmorgen hebben we dat ook weer heel even geschreven. Dank je wel voor je getuigenis. Echt heel fijn, want dat is precies wat zo aansluit bij vanmorgen. Weet je, een van de mooiste kanten van het goede nieuws is dat Jezus ons heeft vrijgemaakt. Galaten 5 vers 1 zegt, sta dan vast in de vrijheid waarmee Christus ons heeft vrijgemaakt en laat u niet weer met een juk van slavernij belasten. Nou, als je eventjes kijkt waar Paulus dat heeft geschreven, dan zie je dat in de provincie Galatië is, in het huidige Turkije. En dan zie je dus een paar steden, zie je daar, Antiochië en Iconium. En ik geloof dat Lystra er ook nog net bij hoort. Het is die streek ongeveer in het huidige Turkije. De gemeente daar bestond uit Joodse mensen en niet-Joodse mensen. Dus mensen meestal die van Griekenland afkomstig waren. En ik heb overigens ook eventjes gekeken, waar komt Galatië vandaan? Nou, het schijnt dat dat komt van Galliërs. Ja. Ja, ik denk dat Asterix gevlucht is op een gegeven moment. Nee, maar het waren Kelten die van het westen naar het Klein-Azië waren gekomen. Interessant, hè? Ik weet niet of ze daar nog waren in die tijd als Paulus erover schrijft. Het was allemaal sterk gehelleniseerd, oftewel vergriekst. En zo had je dus een typisch gemengde gemeente. Nou, door de brief van Paulus klinkt een hele geweldige boodschap van vrijheid in Christus. En Paulus spreekt hoe door de dood en de opstanding van Jezus onze angst is weggenomen. En hoe Jezus voorziet in blijvende vergeving, in blijvend herstel. Nou, vanmorgen is de boodschap van Jezus heeft ons niet voor een moment vrijgemaakt, maar voor eeuwig vrijgemaakt. We zijn dus vrij, maar vrij van wat? Laten we dat eens even bekijken. Van wat zijn we nu vrij? De NBV vertaalt de Galaten 5 vers 1 zo. Christus heeft ons bevrijd opdat wij in vrijheid zouden leven. Nou, als je om je heen kijkt, niet alleen buiten, maar ja, ook in de gemeente, dan zien we dat heel veel mensen vastzitten. Dat heel veel mensen in slavernij zitten. Geketend zijn als het ware. Ook mensen in de kerk die een slavenjuk dragen van angst, van schuld, van verslavende gewoontes. Van houdingen die helemaal niet getuigen van een vrijheid in Christus. Een levensstijl die ver verwijderd is van wat Jezus ons heeft beloofd. En toch zegt Paulus hier, Jezus heeft ons bevrijd. Gewoon een feit. Hij heeft ons vrijgemaakt. We zijn wat dat betreft dus ook een vrijgemaakte kerk hier. We zijn vrijgemaakt. We zijn ook baptistisch, we dopen mensen. We zijn ook hervormd in ons denken. Heerlijk is dat. Prijs de Heer. We zijn vrijgemaakte mensen. Halleluja. De Heer Jezus heeft zelf in Johannes 8, vers 32 gezegd, dat de waarheid ons zal vrijmaken. En even later zegt hij, als de Zoon dan u heeft vrijgemaakt, dan zult u waarlijk vrij zijn. Bevrijd van de zonde. Hoe kan het dan dat sommige christenen, laten we zeggen veel christenen, vastzitten aan zonde, nog steeds last hebben van angst, nog steeds last hebben van verkeerde verlangens, dat ze die niet de baas kunnen zijn, dat ze zich nog steeds onderdrukt weten door ja, dingen die niet van de Heer zijn. Laten we eventjes kijken naar wat John Bunyan beschrijft in zijn boek De Christenreis. Heeft iemand wel eens van dat boek gehoord, van De Christenreis? Never heard of this one? You have to study church history. Deze man, John Bunyan, zat in de gevangenis in Engeland. Ik denk in de 17e eeuw. Hij wordt vervolgd omdat hij niet de kerkelijke wetten wil volgen. Hij gelooft in de vrijheid van ieder gelovige. John Bunyan wordt in de baaiers gezet, in de gevangenis. Hij zit daar jarenlang. En daar schrijft hij De Reis van een Christen, een allegorie. Wie kent dat verhaal? Pilgrim's Progress. Oké? Okay? Fantastisch. Zie? Oké. Okay. Sorry hoor, ik wil die niet plagen. Ik plaag af en toe. Oké. Pilgrim's Progress. En dat is de reis van een christen door alle fases van je christelijke leven door. En dan komt hij bij de tweede punt. Ja, dan komt hij op een moment dat de christen, hij komt bij het kruis. En wat gebeurt er bij het kruis? Zijn last valt naar beneden. Van zijn schouder. Een last die hij zijn leven lang heeft gedragen, valt van zijn schouder bij het kruis. En die last die rolt naar beneden. Zie je dat, het graf? De last rolt in het graf. Ik vind dat een prachtig beeld. U ook niet? Bij het kruis valt je last af. En die last die komt in het open graf. Halleluja. Als duidelijk bewijs dat het kruis en de opstanding ervoor heeft gezorgd dat we vrijgemaakt zijn van de zonde. Amen. Mag ik je nog even eraan herinneren dat Jezus heeft gezegd in Matthäus 11, vers 28. Kom naar mij toe. Alle die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. De Heer heeft niet gezegd, ik zal je last nog eens een beetje zwaarder maken. Heel veel mensen hebben een verkeerd concept van christen zijn. Die denken dat het bestaat uit allerlei dingetjes die je moet doen en die je niet moet doen. Die hebben de last van de zonde bij het kruis gelegd en die nemen een last van voorschriften en regeltjes en allerlei verkeerde ideeën nemen ze nog eens een keertje op. Lieve mensen, het is belangrijk dat we begrijpen dat we deze vrijheid die Jezus ons heeft gegeven, dat we die mogen uitleven. Ik wil u een voorbeeld geven over een Japanner. Meneer luitenant Hiro Onada. Even kijken, dit is hem. Hij stierf in 2014. Nou, waarom zo bijzonder stierven zoveel Japanners die in de oorlog hebben gevochten? Nou, hij kwam er pas achter in 1974 dat de oorlog voorbij was. Hij zat op een eilandje op de Filipijnen. Had weliswaar pamfletten in de jungle gekregen dat de Amerikanen waren gekomen en dat de oorlog voorbij was, maar hij geloofde dat bericht niet. En er waren al een paar collega's van hem die waren of gestorven, en er was er eentje al vrijgekomen. En die ene staat hier rechts op die foto. Want hij bleef maar doorgaan, hè? Deze meneer. Hij had al die jaren al in vrijheid kunnen leven. En leeft 29 jaar in de jungle. Dit doet me eigenlijk denken aan Jesaja 53. Wie heeft mijn bericht geloofd? Wie heeft het bericht geloofd? Daar begint het eigenlijk zo. Who believed this report? Wie heeft dit bericht geloofd? Wie gelooft het echte evangelie? Het evangelie dat vrij maakt. Het evangelie dat je niet meer in de jungle van de zonde hoeft te zitten. Wie gelooft dat eigenlijk? Heel veel mensen hebben pamfletjes en traktaatjes gekregen. Maar het gaat erom dat je die waarheid echt gelooft. Tweede punt. Wij hebben een vrijheid om vrij te blijven. Wij zijn vrij om vrij te blijven. Want Galaten 5 vers 1 op het einde zegt... Laat u niet weer met een juk van slavernij belasten. Laat je niet weer met een juk van slavernij belasten. Dus dat veronderstelt al dat je inderdaad, zoals Christen aan het begin... Hè, je kunt een paar dingen doorklikken, dacht ik. Dat hij, dat werd toch juist... Oh, halleluja. Die arme man die stond er zo alleen. Ik denk van, prijs God. En je mag eentje verder. We hebben de vrijheid om vrij te blijven. Dus als er hier staat laat u dus niet weer met een juk van slavernij belasten, veronderstelt dat die mensen vroeger ook alles een juk op hun schouder hadden. Zoals bij die christen, weet je wel. Hij had een last op zijn schouder. Daar is hij van vrijgekomen. En nu schijnt hij dat hij toch nog weer onder een last is gekomen. Dat was nou precies het probleem van de gemeente in Galatië. Eigenlijk in heel veel gemeenten was het binnengeslopen. Namelijk het idee dat jawel, Jezus heeft je vrijgemaakt van de zonde. Maar, en altijd die mensen die komen met die mitsen en die maren. Je moet nog die wetten van Mozes in acht nemen. Je moet je nog laten besnijden en je moet al die spijswetten, die moet je vervullen, die moet je serieus nemen. Nou waren in die gemeente een aantal mensen die al reeds besneden waren, dus er waren Joodse mensen, en voor hen waren die wetten geen probleem. Maar hier komen mensen uit een hele andere cultuur en die zijn dan vrij en die prijzen de Heer en in één keer horen ze, nee dat is niet genoeg. Je moet dit, je moet dat, je moet zus, je moet zo. Dat is niet een aantrekkelijke boodschap, vindt u ook niet? Dat is niet een boodschap waar je blij van wordt. En het gevolg was dat dat Paulus zegt, jullie maken de boodschap van de genade, die maken jullie helemaal leeg en die hollen jullie uit. En het lijkt er net alsof Jezus voor niets is gestorven. Jullie proberen je redding weer te verdienen. De wet kwam niet de vrijheid brengen, betoogt Paulus. Maar de wet maakt juist duidelijk dat je veroordeeld bent. De wet maakt je bewust van zonde. Daarom moest er een offerlam zijn. Daarom moest Jezus zijn bloed vergieten om verzoening te brengen voor onze zonde. De wet was zwaar. Mensen die, ik spreek nog alles Joodse mensen. En ik heb ook orthodoxe vrienden. En die vinden het helemaal niet makkelijk om Jood te zijn. Maar ja, ze dragen dat juk. En ze proberen nog blij te zijn ook. Ik vind enorm, voor einde van deze maand wordt dan weer de vreugde van de wet gevierd. En dan dansen de mensen met de Torah. Dan denk ik van, jongen, zij zijn al zo blij en ze dansen van vreugde. Omdat God er al die verplichtingen heeft gegeven. En dan kom ik in gemeentes en dan zit iedereen op zijn achterwerk, sorry dat ik het zo zeg. En het doet helemaal niks. En ze zijn helemaal niet enthousiast om de vrijheid die ze van de Heer hebben gekregen. Volgt u me nog?
Ja.
Halleluja. Je zit me aan te kijken alsof ik iets nieuws verkondig. Maar weet je, Jesaja 53 zegt het zo. Voorwaar onze ziekte heeft hij op zich genomen. Heeft hij op zich genomen. Ons leed heeft hij gedragen. Wij echter hielden hem voor een geplaagde, door God geslaagd en verdrukt. Maar hij is om onze zonden verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die onze vrede aanbrengt was op hem. Niet op ons, op hem. En door zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. Weet je, de mens heeft altijd weer de neiging om zijn verlossing te verdienen. Altijd komt dat. We hadden in Haarlem een Duits meisje. Een Duitse vrouw. En ze was moeder. Daar kwamen we pas veel later achter. En ze had haar kinderen zwaar verwaarloosd omdat ze een heroïne junkie was. En haar kinderen werden, ik geloof dat ze twee kinderen hadden, de kinderen werden van haar afgenomen. En zij leed onder een geweldig schuldbewustzijn. En hoezeer wij ook proberen uit te leggen over de vrijheid die in Jezus, en dat Jezus de last van je schouder heeft afgenomen. Hadden we met de officier van justitie in Darmstadt in Duitsland gesproken over een regeling dat zolang als ze maar bij ons het programma zou afmaken in Tietjens, zou zij niet hoeft te worden vervolgd. En zou ze weer een traject krijgen van herstel. Op een gegeven moment was het niet voor haar genoeg. Zij kon maar niet van dat schuldbesef afkomen en ging naar de Duitse grens. Ja, jullie zegt dat niks, de Duitse grens, want je rijdt er zo overheen. Maar in de 70e jaren was er echt een grens tussen Nederland en Duitsland. En moest je daar stoppen en werd je daar gecontroleerd. Deze jonge dame is gelift naar de grens voorbij Zevenaar, en heeft zich aangegeven bij de Duitse politie. En ik kreeg een telefoontje vanuit Duitsland, dat maak je geen zorgen, want ja, ze zit nu in het gevangen. Mensen zetten zich vrijwillig vast, terwijl Jezus hen vrijheid brengt. Ik hoop dat sommigen van jullie uit Iranië dit wel goed kunnen beseffen van wat het is om te vluchten. Maar de Heer Jezus, als hij je heeft vrijgemaakt, dan maakt hij je ook werkelijk vrij. We zijn vrij van de zonde. Dat betekent niet dat je vrij bent om te zondigen. Begrijp je dat? Je bent vrij van de veroordeling van de wet. Maar je bent niet zonder de wet. We zijn namelijk geen wettelozen. Weet je, je kunt het kruis zien als een brug over twee vervuilde rivieren. De ene rivier, deze ene smerige, giftige rivier, is wetticisme. Proberen de wet te houden. Dat is een nare rivier. Want hij heeft de hele boodschap van het evangelie vertroebeld. Maar de andere rivier is wetteloosheid. Dat is de vervuiling van mensen die denken dat ze vrij in Christus zijn, maar dat ze kunnen doen wat ze willen. Ik was in Israël bij een Arabische voorganger, die liet me een huis zien. Daar was ook een gemeente. Hij zei, want 2 jaar geleden gingen 28 mensen uit mijn gemeente weg. Een splitsing. 28 mensen, en die gingen daar samen. En weet je waarom? Omdat er een leer was gekomen dat je maar kon doen wat je wil als christen. Dus zij begon het op een zuipen te zetten. Ze dronken en het ging er ook niet al te fris aan toe. Wat relaties onderling aangaat. Op een gegeven moment kwamen er slaande ruzies in dat huis. Als die christenen samenkwamen. Slaande ruzie. Omdat ze onder invloed van alcohol waren. De politie moest erbij komen. En het hele gezelschap viel uit elkaar. Heerlijke vrijheid. Hier was misbruik van vrijheid. Weet je, het is gevaarlijk om in een van deze vervuilde rivieren, om het zo maar te zeggen, wetticisme of in wetteloosheid te vallen. Daarom wandelen wij als christenen de weg van het kruis. Amen. Het gekruisigde leven. Want Paulus die zegt van, in 5 vers 13 zegt hij, u bent tot vrijheid beroepen, alleen tot die vrijheid die aanleiding, tot die vrijheid die aanleiding geeft aan het, nee, sorry. Alleen niet, zo staat het nog, hè? Alleen niet, want ik heb hem groot gezet. Alleen niet tot die vrijheid die aanleiding geeft tot aan het vlees, maar dient elkaar in de liefde. Je bent vrij, maar niet vrij om te rotzooien. Plat gezegd. Maar je begrijpt het. Paulus waarschuwt ons dus voor een misbruik te maken van onze vrijheid door maar toe te geven aan je zondige verlangens. Onze roeping die wij gekregen hebben is om vrij te zijn. Dat is wat Jezus ons heeft gegeven. God heeft ons reeds rechtvaardig verklaard. Dat betekent dat je in goede relatie staat met de Vader door het offer wat Jezus heeft gebracht. Door het verbond dat Jezus met de Vader heeft gesloten. Daarom zijn we in een goede positie gekomen met God. We zijn helemaal door God geaccepteerd en we mogen altijd tot hem komen. Dat brengt ons tot de derde vraag. Waaruit bestaat onze vrijheid dan? Welke vrijheden hebben wij dan? Dat is iets wat teenagers altijd graag willen weten. Wat mag ik doen? Welke vrijheid hebben wij dan? Nou, laten we eens kijken. Want de vraag is dit. Als Jezus ons heeft vrijgemaakt van de last van de zonde. En als we deze vrijheid niet mogen misbruiken om te zondigen. Waaruit bestaat die vrijheid dan? Nou, ten eerste, je hebt een vrijheid om een relatie met God te hebben. Amen?
Ja,
je denkt, ja, dat is niet zomaar iets. Denk eens aan die mensen die eeuwenlang doodsbenauwd waren van God. Denk eens aan al die mensen in primitieve culturen die voor welke God dan ook altijd angst hebben. Gebonden waren door religie van de angst. Klopt dat? Waar je dan ook komt. En er zijn er nog sommige mensen die zogenaamde... Nou ja, het zijn niet zogenaamd. Het zijn antropologen die beweren dat... Ja, wat die zendelingen toch hebben gedaan. Ze hebben die cultuur van die arme mensen helemaal kapot gemaakt. Maar ze waren doodsbang van al die geesten. Ze waren doodsbang van al die afgoden. En nu zijn ze vrijgemaakt. Je hebt een vrijheid om een relatie met God te hebben. Denk je nou nog steeds dat Christus zijn gaat over wat je niet mag doen? Weet je, als je een christen bent, dan mag je er van uitgaan dat God jou onvoorwaardelijk lief heeft. Heb je dat gehoord? Onvoorwaardelijk. Jij kunt er niets voor doen dat God je minder lief heeft. En je kunt ook er niets aan doen dat hij je meer zal lief hebben. Hij heeft je gewoon lief. Punt uit. Altijd. Jouw redding is in Jezus. Hij heeft dat 2000 jaar geleden verbracht aan het kruis. En door dat ene offer, en dat staat er zo geweldig in Hebreeën 10. Door dat ene offer heeft hij ons eens en voor altijd geheiligd. In hem zijn wij volmaakt. Wauw! Neem een spiegel. Kijk daarin, iedere morgen. En zeg, ik ben volmaakt. Zeur niet over je neus. Of over je haren. Het gaat wel dan in. Van binnen zit toch. Ik ben volmaakt in hem. Schrijf het op je spiegel. Ik ben volmaakt in hem. Iedere keer als je zelf zit. Ik ben volmaakt in hem. Want dat is het hele punt. In hem zijn wij volmaakt. En dagelijks werkt de Heilige Geest in ons. Hij leidt ons om Gods woord te gehoorzamen. Hij laat ons iedere dag meer en meer op Jezus lijken. Dat is het werk van de Geest elke dag. Dat is het werk van Christus in ons. Amen. Hij is in ons. Dat maakt ons tot goede ambassadeuren. Dat is het jaarthema van dit jaar. Ambassadeuren. Maar ik denk, hoe kun je nou een ambassadeur zijn van Christus als je rondloopt met zo'n bakkers, op zo'n Amsterdams gezegd. Ja, ken je dat woord? Ja. Als je nog vast zit en alles. Als je vandaag dit zegt en morgen weer dat zegt. Als je vandaag zus loopt en morgen weer zo loopt. Niet consequent. Als je ambassadeur bent, dan gedraag je je daarna. Dan weet iedereen meteen, hij is een ambassadeur van het Koninkrijk van God. Daar gaat het om. Want je hebt de vrijheid om de ander te dienen door de liefde. Dat kenmerkt jou als een ambassadeur van Christus. Je hebt die vrijheid. Geweldig vrij om een ander te dienen. Dat geeft mij een perspectief. Dat leidt mij af van mijzelf, altijd bezig zijn met mezelf. Ik heb een vrijheid om die ander te dienen. Ook hier in de gemeente. Je hebt een vrijheid om anderen te dienen. Laat dat nou niet afhangen van mensen die in het bestuur zitten of die een bepaalde taak hebben. Begin maar vast met anderen te dienen. Maak daar een gewoonte van. Zoek naar gelegenheden. Je hebt de vrijheid om anderen te dienen. Het kenmerk van vrijheid is juist die dienstbaarheid. Grappig, hè, dat christendom vol met paradoxen zit. Vrijheid betekent anderen dienen. Zo grappig. Nog een vrijheid. Je hebt vrijheid om elkaar lief te hebben. Kijk maar in vers 14 van Galaten 5. De vrijheid om elkaar lief te hebben. Dat is geweldig. Dus ik hoef niet zo angstig te zijn voor die anderen. Ik mag je lief hebben. Hoe je dan ook bent, ik mag je lief hebben zoals de Heer ons lief heeft. En dat leren we van hem. En dan in vers 16 staat er in de Galaten 5, we hebben de vrijheid om door de geest te wandelen. Ook weer een vrijheid. Dus je hebt heel wat vrijheden. Vrijheid om met Jezus te wandelen, iedere dag. Om door de geest te wandelen, om met hem te zijn. En van hem te horen te krijgen van, joh, rechtdoor of linksaf. Of doe dit of doe dat en ga eens naar, leg eens je hand op de schouder van die persoon. Geef eens een tientje aan dat meisje. Ja. Zo spreekt de Heer. Ik wil niet zeggen dat we de hele week met tientjes rondlopen. Ja, misschien wel. Zou eens moeten gaan kijken wat er gaat doen. Maar je hebt de vrijheid. We hoeven niet van alles weer regeltjes te maken. Want dan is het weer geen vrijheid. Je hebt de vrijheid om te luisteren naar wat de Geest zegt tot de gemeente. Heerlijk is dat. We hebben ook de vrijheid om nee te zeggen tegen onze eigen begeerte. Dat is ook een grote vrijheid. En vrijheid om nee te zeggen. Vanmorgen liepen wij de deur uit. En toen hoorden we een klein kleutertje keihard nee roepen. Ik zei, ach, ze is in de nee-fase. Of hij, wat, het is een heitje, hè? Weet ik niet. Buurkind, geloof ik. Een meisje, toch? Nee, 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 nee. Nee. Bijna een van de eerste dingen die we leren. Nee. Nee te zeggen tegen gehoorzaamheid. Maar wij hebben de vrijheid om nee te zeggen tegen je eigen verlangens. Dat is een vrijheid. Heel veel mensen hebben daar moeite mee. Ik heb er ook moeite mee. Laat degene die er geen moeite mee heeft even opstaan om jou te feliciteren. Maar je hebt die vrijheid. Je hebt de vrijheid om nee te zeggen. Als je dat gaat beseffen. Wauw. Want, zegt Paulus tenslotte in 5 vers 18 van Galaten. Als we door de geest geleid worden, zijn we niet meer onder de wet. Halleluja. Want op het moment dat je zonder de geest loopt, heb je weer wetten nodig. Klopt dat? Heb je weer voorschriften nodig, want dat geeft veiligheid. Je moet altijd met iets lopen. Of met de wet of met de geest. Ik ga liever door de geest van Jezus. Maar wij hebben altijd de neiging om door iets geleid te worden. Want het is toch veilig om al die regeltjes te hebben. Het is bijna een risico om geleid te worden door de geest. Maar lieve mensen, het is iets heerlijks. Het is geweldig. Er kan niets jou overkomen. Als je laat leiden door Jezus. Amen. Ik heb een voorbeeldje. Hoe krijg je dit glas leeg? Nou, het is vol, hè? Maar hoe krijg je het vol, bedoel ik? Nee. Ja, leeg. Van lucht. Je moet de voorbeelden goed maken altijd. Hoe zorg je dat er geen lucht in komt? Natuurkundige onder ons? Ah, dat is vervelend. Nee, even de moeilijke kant. Haal het lucht eruit, oké? Okay? Vaak we maken, hè? Oké, en dat kan zelfs zo extreem worden dat het glas knapt. Hè? Klopt, hè? Goed. Wat is makkelijker? Maak het glas vol. Juppie. Nog voller kan het. Weet je, er zijn christenen die proberen hier en daar een zonde uit hun leven te zuigen. Met heel veel moeite. En proberen voortdurend dat te doen. Word vol van de geest. Dat is de beste suggestie die de Heer je kan geven. Word vol van de geest. Laat je leiden door de Heilige Geest. Vrijheid is niet proberen hier en daar een zonde uit je leven te halen. Vrijheid is voor een christen dat je vervuld wordt met de Heilige Geest, zodat er geen ruimte meer is voor de zonde. Tot slot. Weet je, de Heer heeft ons vanmorgen opgeroepen om vast te staan in de vrijheid die Jezus ons heeft gegeven. Je mag vrij zijn van veroordeling, geen angst hebben voor de toekomst. En de Heer heeft je niet eerst vrijgemaakt voor je zonde om je weer handboeien om te doen. Ik geef je een voorbeeld van een Amerikaanse, hoe noem je een hostage in het Nederlands, een gijzelaar. Een Amerikaanse gijzelaar, Terry Wade, wel eens van gehoord? Een man die heeft bijna 5 jaar zat hij in Bagdad aan kettingen. En aan een centrale verwarming in een kamer, in dezelfde kamer, bijna vijf jaar lang. En kon hij alleen maar op en neer lopen. En 1 keer per dag mocht hij naar het toilet. 5 jaar lang. Hij werd niet geslagen, maar hij werd mentaal gemarteld daardoor. En voortdurend gedreigd van, ja, daar kan dit en dat gebeuren. Hij wordt vrijgemaakt om eindelijk eens een keer dat ze er iets aan doen om die man eruit te halen. En hij kwam, en ik weet niet of dat een of twee jaar later, is hij in diezelfde straat waar hij werd vastgehouden. Nu wel met bewaking. En dan ziet hij een van de mensen die hem heeft vastgehouden. En die zegt tegen hem, meneer White, als ik nou een nieuwe kamer voor u heb, nieuwe handboeien en nieuwe ketting, zou u dan boven willen komen? Hij heeft natuurlijk het afgewezen. Maar het deed me denken, dit voorbeeld, aan hoeveel christenen vrij geworden zijn door Jezus en zich dan vrijwillig een nieuwe ketting en nieuwe handboeien aandoen. De kamer is misschien wel opnieuw geschilderd. Het ziet er, en misschien een nieuwe centrale verwarming, zo'n radiator waar die aan vast zat. Alles lijkt dan nieuw, maar het is weer hetzelfde liedje. Je komt weer in diezelfde sleur terecht. Misschien hebben sommigen van ons moeite om vergeving te accepteren. Misschien moet je je bekeren van sommige dingen. Of misschien zijn er anderen juist die ettelijke keren dingen hebben beleden en toch niet die vrijheid ervaren. Toch nog die herinneringen, toch wat dat schuldgevoel hebben. Iets dat de Heer al lang op zich heeft genomen, maar dat jij nog steeds hebt vastgehouden. Je moet weten dat je in Christus vrij bent van je verleden. Maar je moet die handboeien die je zelf om hebt gedaan, moet je afdoen. Misschien heb je de handboeien van niet willen vergeven aan anderen, heb je nog om. Je hebt de vrijheid om te wandelen met Jezus, te wandelen in de geest. We hebben ook gehoord dat je die vrijheid niet moet misbruiken. Laat mij een laatste voorbeeld geven. Een droom van mij is altijd geweest om met een parachute te springen. Of met een ballon te vliegen. Nou is dat nooit werkelijkheid geworden. Want toen ik kreeg een mooi certificaat dat ik met een ballonvaart kon maken. En toen kreeg ik een verschrikkelijke hernia. Toen ik het 2 jaar later kon doen, was de firma failliet. De ballonfirma. Maar goed, maar parachute springen, dat lijkt me iets linker. Maar dat idee van vrij te zijn, heerlijk door de lucht te zweven, dat lijkt me zo heerlijk. Nou, stel je voor dat ik dan zo, of dat jij dan in dat vliegtuig zit. Je hebt je parachute omgedaan en je springt naar beneden. En je maakt zo'n heerlijke vrije val, joh. En je gaat schillen en roepen, joh, van, oh, ik ben vrij, ik ben vrij, ik ben vrij. Vergeet dan niet op het juiste moment aan het koordje te trekken, oké? Vergeet niet aan het koordje te trekken. Want het is heerlijk om vrij te zijn. Stel je voor dat je geen parachute om had gehad. Dan vlieg je net zo vrij. Maar je bent zeker van de dood. Alleen verbonden met Christus. Hij beschermt jou. Hij is om jou heen als je geweldige bescherming. Kom jij weer veilig op de grond. Daarom heeft Jezus gezegd, als de Zoon je heeft vrijgemaakt, dan ben je waarlijk vrij. Verbonden met Jezus heb je alle vrijheid binnen de grenzen van Gods woord. Alle vrijheid. Je bent vrij, maar niet autonoom, want je bent verbonden aan Jezus. Weet je wel? Die hele grote parachute. En voor deze vrijheid heeft Christus ons vrijgemaakt. Ik wens je voor de komende week een heel veel vrije tijd toe met de Heer. Amen.